NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Goedenavond, welkom bij Radio Doc. Een nieuwe term voor mij vandaag in Radio Doc: tsunami. Wilt u daar meer over weten? Zometeen om 9:50 deel 3 van onze serie Sterk Water. Die ook, net als de hele uitzending van Radio Doc, als podcast beschikbaar is. Meer informatie daarover op onze website npodoc.nl/radiodoc. Vorige week vroeg ik u waar en wanneer u naar de podcast luistert, als u dat al doet. En we kregen veel e-mails, letterlijk van over de hele wereld. Een kleine greep daaruit. Waar wordt Radio Doc zoal beluisterd? In de trein, op de fiets, op het strand, tijdens het knutselen, tijdens wachten, tijdens wandelingen. Als ik niet kan slapen, tijdens het ophangen en opvouwen van de was. Tijdens saaie klussen waar je niet bij na hoeft te denken. In de auto, tijdens het koken, tijdens het strijken, onder het hardlopen. Na jullie programma ben ik 9 kilometer verder. Overal overeenstemmend met alle geluiden van vervoersmiddelen en omgevingen die in de tune van Radio Doc voorbij komen. En iemand schrijft: niet als ik gedronken heb. Dan heb ik er geen concentratie voor en vind ik het zonde. En tot slot, in Japan. Nou, nogmaals dank voor uw reacties en blijf mailen, want wij stemmen onze podcastactiviteiten graag af op uw wensen. Het adres, als altijd, is redactie@npodoc.nl. Nu het volgende. Begin deze maand werden in Arnhem 2 mannen in elkaar geslagen omdat ze hand in hand liepen. Het lijkt wel dat we steeds meer berichten over anti-homo-geweld horen. En dat in het land dat bekend staat om de beste homo-acceptatie. Hoe gaat het eigenlijk met onze LHBT'ers, lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders anno 2017? Er is rechtsgelijkheid voor LHBT'ers. In onderzoeken spreekt de overgrote meerderheid van de Nederlanders zich positief uit over LHBT'ers. En was het homohuwelijk niet het sluitstuk van de homo-emancipatie? Uit internationaal onderzoek blijkt dat LHBT'ers toch meer psychische en fysieke gezondheidsproblemen hebben dan hetero's. Ook in ons land. Er zijn in Nederland sluimerende anti-homo-sentimenten onder alle bevolkingsgroepen. En die hebben impact op LHBT'ers. Documentairemaker Botte Jellema zocht uit hoe dat zit. En dat hoort u in zijn documentaire Als ze maar van me afblijven.
In Arnhem zijn 2 mannen mishandeld.
Betonschaar uit zijn jas.
Wegkomen met 40 uur taakstraf, hand in hand.
Kankerhomo, vieze flikker.
Het Oosterpark.
In elkaar getrapt, zomaar uit het niets.
Een hevig bloedende man.
Een spuugde die mee in mijn gezicht.
Een man ontmoetingsplaats.
Overlijdt later alsnog in het ziekenhuis.
Uit angst wellicht zijn gevlucht.
Het werd even wit voor mijn ogen.
De ene kant van zijn gezicht lag helemaal open.
Een avond dansen eindigt in een bloedbad. Orlando.
Paul's Nightclub, waar vooral homo's, lesbiennes en transseksuelen komen.
But I don't know where my son is. No one can tell me where my son is. We texted him, called him, and he's not answering the phone. But he was sitting right next to his boyfriend, and his boyfriend definitely was shot with multiple gunshots.
6 augustus 2016, Amsterdam. Gay Pride. The Canal Parade is aan de gang. Ik ben nerveus. De bedoeling is om met een paar vrienden op de Magere Brug naar de botenparade te kijken. Ik ben wel vaker nerveus de laatste tijd. Een paar weken hiervoor schoot een gek 49 mensen dood in Orlando in Homo Club Pulse. In de afgelopen weken had ik het er regelmatig over met homovrienden. Parijs, Brussel, Orlando, Amsterdam. Het zal toch niet. Een vriend kon mij ophalen. Ik weet niet of ik was gegaan als hij dat niet had gedaan. Of misschien heel eventjes. Hij heeft een gigantische regenboogvlag gekocht. Wel ja, denk ik stil. Maar hij slaat hem om zijn schouder en lakt zijn vingernagels in alle kleuren van de regenboog. Het is prachtig weer. Er zijn veel mensen in de stad en de muziek draagt soms tot aan mijn huis. Trams rijden piepend en krakend de calamiteitenroute, wat ze doen als ze niet door de binnenstad kunnen. Politie rijdt met auto's, motoren en fietsen door de straat. Op sommige stukken gracht moesten alle auto's weg vanwege de veiligheid. Alles is een beetje anders. We slaan de hoek om en lopen richting de Amstel. De muziek wordt luider. Ik merk dat ik echt weerstand moet overwinnen om door te gaan. Het is warm. Je koopt een flesje water bij het koffiezaakje. Dan moeten we aan de kant voor een politiebusje. Vlak voor ons stopt het. Het raampje aan de bijrijderskant wordt opengedraaid. Een agent steekt ons twee regenboog keycords toe. Roze in blauw staat er in witte letters op. Proud to be your friend. Fijne pride, zegt de agent. En ze rijden verder. Ik sta even te kijken. Een deel van mijn nervositeit verdwijnt, want dit voelt als een soort omarming. Beschermd. Ik hang de keycord om mijn nek als een talisman. En die gaat er die dag niet meer af. Ik heb me sindsdien vaak afgevraagd waar mijn nervositeit vandaan komt. Ik ben al de helft van mijn leven uit de kast en ik kan me deze zenuwen van de eerste jaren niet zo herinneren. Was het vroeger beter?
Jullie hebben gevraagd hoe staat het met de homoacceptatie in Nederland.
Ja.
Vertel nu eens even precies hoe het zit.
Nou, we hebben 28.000 mensen ondervraagd de afgelopen tijd.
Als Nederlanders zijn we behoorlijk tevreden over onszelf, blijkt uit dit onderzoek van het Eén Vandaag opiniepanel uit 2015.
Zelf vinden we eigenlijk dat het wel goed gaat in Nederland. 2 op de 3 deelnemers van het onderzoek die zegt het gaat redelijk goed tot goed.
Maar hoe rijm ik dat met al die berichten over anti-homo-geweld? Zijn er de laatste jaren meer LHBT-gerelateerde incidenten?
Nou, dat is altijd een heel lastig punt, hè, cijfers. Want je weet nooit wat er niet gemeld wordt.
Ellie Lust, woordvoerder van de politie en een van de oprichters van Roze in Blauw. Aanspreekpunt voor LHBT'ers bij de politie.
Ik sta regelmatig voor groepen, ook vanuit de LHBT-gemeenschap. En ik vraag bijna altijd aan de mensen die daar zijn, wie heeft wel eens iets meegemaakt gerelateerd aan geaardheid of genderidentiteit? Dan gaan er veel vingers omhoog. Als mijn volgende vraag is, wie heeft dat gemeld bij de politie, gaan er veel vingers omlaag.
En u vertelt dit vaker in de media, omdat het illustreert dat de politie niet alles komt te weten. In 2007 is de politie voor het eerst dit soort incidenten gaan registreren.
En dan moet je echt denken aan incidenten in de breedste zin van het woord. Mensen die uitgescholden worden. Mensen die op hun kettingkast van de fiets vieze homo terugvinden. Die eieren tegen de ruiten aankrijgen. Die bedreigd worden. Die in elkaar geslagen worden. Die beroofd worden. Allemaal gekoppeld dus aan die geaardheid. En we kijken inmiddels nu naar zo'n kleine 600 gemelde incidenten.
Dat zijn 2,5 keer zoveel meldingen als 10 jaar geleden.
Maar misschien is dat wel de succesfactor van Roze in Blauw.
Het team heeft als belangrijkste doelstelling om de aangiftebereidheid te verhogen. En Ellie Lust denkt dat dat lukt. Uit de cijfers kan je dus niet concluderen dat er meer anti-homo-geweld is gekomen. Wel meer meldingen. En Ellie stimuleert mensen om dat vooral te doen.
Want als u niet meldt wat u is overkomen, krijgen wij niet een goed beeld van hoe het buiten op straat is. En dat willen wij niet alleen weten, maar dat wil de burgemeester ook weten. Want misschien moeten daar dan wel maatregelen opgenomen worden. Ik heb een keer met een vrouw gesproken die vertelde, ja, want ik liep toen over de markt, hand in hand met mijn toenmalige vriendin. En er was een man en die liep dwars door die handen heen. Eigenlijk om de verbinding te verbreken. Hij vond dat kennelijk maar ingewikkeld, dat twee vrouwen daar hand in hand liepen. En toen vroeg ik aan haar, heb je dat gemeld bij de politie? Toen zei ze, nee. Ze zegt, wat moet de politie daar nou mee? Ik heb nog even wat geroepen en toen ben ik weer doorgegaan. Ze zegt, het was natuurlijk ook allemaal niet zo heel erg. Ik zeg, hoe lang geleden is dit gebeurd? Ze zegt, 6 jaar. Ik zeg, oké, dus je weet het nog precies.
Dat Roze in Blauw is best bijzonder. Nederland loopt daar internationaal mee voorop. Ellie Lust is in 1998 begonnen met Roze in Blauw, omdat toen de Gay Games in Amsterdam waren, het grootste LHBT-sportevenement ter wereld. Uit alle landen kwamen LHBT'ers naar Nederland. En niet overal is de politie hun beste vriend. George Michael, de zanger die met kerst overleed, maakte nog in april van datzelfde jaar iets idioots met de politie mee. Hij was in Hollywood in de Verenigde Staten.
So I went into the bathroom and being my cautious self went over and was washing my hands.
In een park in Beverly Hills werd George gevolgd door een aantrekkelijke jonge man toen hij een openbaar toilet binnenging.
But this is the point. This is it's what I call entrapment is when someone is basically, even if they're not, if they're pretending to, let's say, pleasure themselves.
Het leek erop dat de jonge man in een hokje aan het masturberen was, terwijl hij George aankeek. Dus George deed hetzelfde. Maar toen stapte de man het hokje uit en vertrok.
Then I went back down to the street. And after I, as I reached the street, the cops swooped on me, basically.
George ging naar buiten. En toen sprongen er politiemannen op hem.
Mr. Michaels was arrested for a violation of 647A of the Penal Code, engaging in a lewd act.
Hij werd opgepakt vanwege onzedelijk gedrag en veroordeeld tot een boete van $810 en een werkstraf van 80 uur. Niet lang daarna maakte George Michael een video bij zijn single Outside, waarin hij het incident en de Amerikaanse politie belachelijk maakt en politiemannen met elkaar laat zoenen. De agent die George Michael had gearresteerd voelt zich beledigd en eist $10 miljoen wegens smaad. De claim wordt afgewezen. Dit gebeurde in een westers land nog geen 20 jaar geleden. Roze in blauw moest duidelijk maken dat het hier in Nederland anders zit. De slogan Proud to be your friend werd verzonnen en afgedrukt op bijvoorbeeld keycords zoals ik die heb. Het is in Nederland ook nog maar 50 jaar geleden dat de politie een wetsartikel misbruikte om op homo's te jagen. Politiemannen in Burger gingen naar bijeenkomsten van het COC om te spioneren. Door de jaren heen zijn in Nederland 5000 mensen vervolgd vanwege dit wetsartikel. 248 bis werd in 1971 geschrapt. Hoe anders is het nu? Ellie Lust is een icoon geworden onder LHBT'ers. Dit was tijdens de Gay Pride in Amsterdam vorig jaar.
Heel kort wat vragen. Kom je nog aan werken toe?
Nou, ik heb een uniform aan, dus dit is eigenlijk werk, maar het is wel heel feestelijk natuurlijk allemaal.
Het is eigenlijk gewoon heel leuk werk nu.
Eigenlijk gewoon heel goed aan het opletten of het allemaal goed gaat, hè? Maar ik kom niet toe aan opletten bijna, als ik zoveel leuke mensen om mijn nek heb hangen.
U bent met Ellie Lust op de foto geweest. En waarom is dat?
Ja, fan vanaf het eerste uur eigenlijk. Zodra ze op tv was geweest. Dat was schitterend.
De politie hebben we inmiddels aan onze zijde. Er wordt veel naar immigranten gewezen als bron voor anti-homo-sentimenten in de samenleving. Er zijn een paar rapporten over dit onderwerp verschenen, maar veel is er niet over bekend. Uit een onderzoek van 9 jaar geleden blijkt dat in Amsterdam een derde van de veroordelen van anti-homo-geweld een Marokkaanse achtergrond heeft. Landelijke cijfers van 3 jaar geleden laten zien dat 17% van de verdachten de Marokkaanse nationaliteit heeft. Andere migrantengroepen laten ook een oververtegenwoordiging zien en het is duidelijk dat daar een probleem zit. Maar uit datzelfde onderzoek blijkt dat 62% van de verdachten alleen de Nederlandse nationaliteit heeft.
Goed. En als het dan gaat, want dat wil ik nog wel even heel nadrukkelijk stellen, want we hadden het even over wie doen dat dan.
Ja.
Dat zijn wat ons betreft jonge mannen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. En dat is van alle kleur. Ja. Van alle kleur.
En macho gedrag speelt daar vaak.
Macho gedrag speelt daar een hele belangrijke rol in en niet religie.
Feit is dat we niet veel weten over de plegers van anti-homo-geweld. Wel dat het meestal mannen zijn en dat de incidenten meestal gebeuren in de zomer en 's nachts tussen 3 en 5 uur en het vaakst in Amsterdam.
Ik zit nu echt in een heel grappig houthutje.
Dit is Sjaak Ridder. Ik spreek hem via een internetverbinding, want hij is op Sri Lanka.
Ja, vooral echt alles op me af laten komen. Niks gepland, vind ik wel lekker. Mm-hmm. Dus gewoon op reis te gaan en mijn rugtas. En dat heb ik nog nooit eerder gedaan.
Dat hij door Azië reist, doet hij om zichzelf te testen. Om vertrouwen te krijgen in zichzelf. Het heeft deels te maken met het feit dat hij vorig jaar in Amsterdam een paar flinke klappen heeft gekregen, omdat hij homo is.
We zijn met Ralf, een beste maatje, samen op stap gegaan de avond voor Gay Pride. Rond 4 uur 's nachts naar huis gaan. Ik woon op de Nieuwmarkt. En toen zijn we achterna gezeten door een gast die ons uitschold en beledigde. En we probeerden hem af te wimpelen. Maar hij kwam alleen maar achter ons aan en verder uitschelden. En gewoon een groot bek. Hmm. En toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. Toen draaide ik me om en toen kreeg ik echt 2 flinke klappen. En toen lag ik op de grond. En toen kreeg Ralf ook tikken. Ze waren gelukkig meegevallen. En die kon hem nog wel goed van hem afduwen. En toen is hij gaan rennen.
Hij had wel door dat er iets flink mis was met zijn gezicht. Maar omdat het feest was in de stad, wilde hij kijken of het gewoon wat zou opknappen. Dan kon hij misschien nog naar de Gay Pride.
En toen ben ik maandag pas naar het ziekenhuis gegaan. En toen werd heel snel duidelijk dat het allemaal gebroken was. Mijn kaak en op 3 plekken.
Jeetje.
En toen heb ik 2 maanden met tanden om elkaar gezeten. Tenminste, zo'n beugel gehad.
Ik vraag Sjaak of hij nog wat preciezer kan beschrijven hoe het begon.
Een feestje gehad, dus we konden echt van de Dam gelopen, de Damstraat. Eigenlijk op het eind van de Nieuwe Hoogstraat kwam een gast uit de steeg. En ik liep samen met Ralf, we waren heel jolig, flink had gedronken. Mm-hmm. Niet dat dat een probleem is natuurlijk.
Er zijn meer mensen daar die wel eens wat drinken, volgens mij.
Ja, dus wij liepen gewoon met z'n 2 zo oud om elkaar heen. We waren echt super vrolijk. En ik had echt super veel zin in de Gay Pride. Ik had echt een beetje vakantie genomen. En het was lekker mooi weer. En daar had ik gewoon helemaal super veel zin in. En toen kwam die gast eigenlijk achter ons aan. Dan was het eigenlijk heel snel, ja, flikkers, kom dan. Neuk me dan. Dat wil je, weet je wel. Zo, als je het zo lekker fit doet, dan ook bij mij. Weet je, zo ging het heel elkaar neuken, je buik maar neuken. Weet je wel, een beetje echt die toon. Van pak me dan. Zo ging het achter elkaar door. Eerst probeer het gewoon te negeren en gewoon door te lopen. Ja, op een gegeven moment ben je toch wel zat. Dan zeg je van, ja, kom op, weet je, wil je je mond houden? Ga naar huis toe. En het is voor ons ook een late nacht. Wij gaan ook pitten. Mm-hmm. Nou ja, weet je, dat hield gewoon niet op. Dus het ging alleen maar door. En toen ben ik doorgestoken door snoekjes tegen, weet je wel, daar bij de Kromboomsloot. Ja. Daar begin woon ik ook. En toen heb ik dat trappetje naar beneden toe. En toen rende die echt achter ons aan. En toen draaide ik me om. En toen was het echt knock-out klappen. Hmm. Echt getrainde gast die gewoon flink was doorgesnoven. En ja. Dat was echt wel. Ik had zijn gezicht nog heel goed voor me zien.
De man is opgepakt en de rechtszaak loopt nu. Sjaak heeft geen zin om zich daarmee te bemoeien. Hij wil het achter zich laten. Hij kreeg meteen heel veel reacties, ook van zijn familie.
Die zijn echt op achterste benen. Hmm. Zijn vader zou die gast ook echt niet voor moeten hebben.
Maar zijn ouders zijn ook geschrokken.
Merk je wel nu ook met reizen, ook dat die vond het echt heel leuk dat ik ging, maar die vindt het wel heel. Maar lastig of moeilijk.
En hij zelf ook.
Ja, ik heb het eerste paar maanden wel gehad. Vooral als ik moe was, als ik heel druk was geweest. En dat ik dan in de stad fietsen dat iemand me inhaalde s'avonds. Heb ik echt wel een paar keer gehad dat ik gewoon echt zo schrik. En dat je dan heel erg schrikt van jezelf. Dat je denkt van, ja, godverdomme, daar heb ik echt geen zin in.
Hij kreeg heel nare dromen.
Ja, ja, het begint heel erg. Vage dromen, weet je wel. Dat je zo. Niet echt dat je die klappen kreeg, maar meer dat je achterna werd gezeten of zo.
Ja.
Meer dat je zo moest vluchten.
Sjaak dwong zichzelf 's avonds laat weer de straat op te gaan en bestreed zijn dromen met een therapie voor posttraumatische stress.
The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Dit is een uniek moment. Onthoud dit. Dit is wat Stonewall in Amerika was. Een keerpunt. Wij laten ons vanaf nu niet meer voor de bek timmeren.
Het is zaterdag 8 april van dit jaar en op het gele Rijdersplein in Arnhem staan 2500 mensen te demonstreren.
Wij verdienen dit. Wij verdienen het om met elkaar hand in hand te lopen. Wij zijn niet het buitenbeentje van de maatschappij. Wij zijn de maatschappij.
Exact een week nadat Ronnie en Jasper in Arnhem zijn mishandeld omdat ze hand in hand liepen. Ze zijn erbij.
Toen ik vorige week zondagochtend het op Facebook postte, hadden wij al deze steunbetuigingen en liefde niet verwacht. Dit heeft zeker ons deze zware week doorheen geholpen. Maar laten wij nu hand in hand gaan staan voor meer tolerantie, voor meer acceptatie. Want lieve mensen, wij moeten allemaal gewoon in hand aan hand kunnen lopen met degene waar je van houdt. Dank jullie wel.
Niet ver van het podium staat een politiebusje met een vlag van roze in blauw Oost-Nederland. Op het podium spreken veel prominenten hun afschuw uit over wat er is gebeurd. Ik pols onder het publiek hoe zij denken dat het staat met de acceptatie van LHBT'ers in Nederland.
Voor mijn algemeen beeld maak ik me wel een beetje zorgen daarover.
Ik heb zelf het geluk dat ik zoiets nog nooit heb meegemaakt. Daar ben ik wel heel blij om. Maar ja, ik vind het gewoon niet normaal dat dat in 2017 nog steeds gebeurt.
Ja, het is een klein beetje ontmaskering van Nederland als gidsland. Toch blijkt hier dat de integratie van de LHBT-gemeenschap, dat er nog werk aan is. En dat we moeten samen blijven werken daaraan.
Nou, ik vind het helemaal niet zo liberaal als dat Nederland altijd, zeg maar, doet alsof het, hè, dat we zo liberaal zijn. Ik ben er echt van geschrokken. Ja.
De algemene indruk is dat de homo-emancipatie in Nederland wel af is. Het homohuwelijk was het sluitstuk. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat al jarenlang zo'n 92% van de Nederlanders de stelling onderschrijft: homoseksuele mannen en lesbiennes moeten vrij zijn om hun leven te leiden zoals zij dat zelf willen. Maar het SCP vroeg door.
Ja, dus met betrekking tot zoenen, met betrekking tot hand in hand op straat lopen, dus al dat soort intimiteit, dat wordt eigenlijk nog wel door een groot deel afgekeurd. Maar als dat leven leiden zoals je wilt dan inhoudt dat je wil zoenen en hand in hand op straat wil lopen, ja, dan worden daar toch grenzen aangesteld.
Dit is Lisette Kuiper. Zij is onderzoeker bij het SCP en de schrijfster van de LHBT-monitor 2016. Daarin werd voor het eerst met een goede steekproef de volksmening gepeild. Bij de grote algemene onderzoeken van het SCP zijn vragen over de opvattingen over LHBT'ers toegevoegd.
Dus als je dan kijkt bijvoorbeeld naar seks tussen twee mannen, dan heeft een groot deel van de Nederlandse samenleving daar moeite mee. Maar het hoeft eigenlijk niet eens om seks te gaan, want als je vraagt naar hand in hand lopen op straat, dan heb je het over een derde die dat niet oké vindt. Terwijl bijvoorbeeld bij heteroseksuelen vindt 1 op de 10 dat niet oké. Dus dat is nog een verschil.
Nederlanders zijn grotendeels positief, maar er worden allemaal kanttekeningen bij geplaatst. We vinden homo's prima, zolang ze maar van ons afblijven. Iets wat alleen over LHBT'ers wordt gezegd.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers als het gaat om adoptie, in het algemeen denken mensen ook weer positief over gelijke rechten, maar toch bijna 1 op de 5 vindt dat homo- en heteroseksuele paren geen gelijke rechten moeten hebben qua adoptie. Ja, dat kun je veel of weinig vinden. Daar doe ik dan verder als objectief onderzoeker geen uitspraken over. Maar ja, toch 1 op de 5 Nederlanders vindt dat er geen gelijke rechten voor adoptie moeten zijn. Ja, is dat positief of negatief? Als je het vergelijkt met eerdere tijden, met andere landen, dan denken mensen echt heel positief hier in Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit de doelgroep zelf 1 op de 5 toch echt als een heel hoog negatief percentage wordt ervaren.
Buitenlandse studies laten zien dat LHBT'ers hier last van hebben, psychisch en fysiek. De rechtsongelijkheid, de berichtgeving over anti-homo-geweld, het gebruiken van het woord homo en synoniemen daarvan om iemand een slapjanus te noemen, het is voor LHBT'ers persoonlijk. De hand vastpakken van een geliefde op straat gaat gepaard met de gedachte: kan het wel? Kan het hier? Kan het nu? In plaats van vanzelfsprekende warmte en liefde is er spanning en waakzaamheid. En dat kruipt onder je huid. Lisette is een paar jaar geleden gepromoveerd op het minderheidsstressmodel van de Amerikaanse psychiatrisch epidemioloog Ilan Meyer.
Hij zag in Amerika heel veel verschillen in psychisch welzijn tussen homo- en heteroseksuelen. En hij is op zoek gegaan naar verklaring en hij zoekt dat in een vorm van sociale stress. Dus dat het zijn van een minderheid, dat levert verschillende vormen van additionele stress op die de meerderheid niet heeft.
Hij beschreef een aantal processen die meewerken aan deze stress.
Dus bijvoorbeeld het meemaken van negatieve reacties is een vorm van additionele problemen. Mm-hmm. Maar ook niet zozeer het meemaken van negatieve reacties, maar het je bewustzijn dat je ze kan meemaken. Dat je het hoort van anderen of dat je het een keer meemaakt en daarna altijd alert bent op straat. Of dat je toch probeert een beetje hetero over te komen omdat je anders bang bent dat je negatief wordt bejegend. Dus dat anticiperen op negatieve reacties, dat is bijvoorbeeld ook een proces.
LHBT'ers voelen van jongs af aan die halfslachtige acceptatie, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Soms is het klein en bedekt, maar soms is het ook meer uitgesproken. Ik herinner me een opmerkelijk voorbeeld van anderhalf jaar geleden.
Het weigeren van een homoseksuele stagiaire in Drachten had jou tientallen reacties losmaken op de sociale media.
Een agrarische groothandel uit het Friese Drachten weigerde Bas, een student uit Groningen, als stagiair.
Bas van der Meer zou stage rennen bij het landbouwmechanisatiebedrijf De Boer uit Drachten.
De gesprekken over de stage waren al in een vergevorderd stadium toen het bedrijf de foto van Bas op Facebook zag. Hij stond daar met zijn vriend op.
Wij zijn een christelijk bedrijf en voor ons is dit een punt waar we ons niet mee verenigen mogen.
En zij vonden het geen probleem dat ik homoseksueel ben. Alleen ze vonden het wel een probleem dat ik het uitte.
Maar dan glij je toch van je stoel als je zoiets hoort. Wat dacht je, hoe reageerde je?
Ja, het is puur ongeloof. Je leest zo'n e-mail en je denkt echt van dit kan gewoon niet.
En het kon ook niet. Het werd een rechtszaak die de agrarische groothandel verloor. Er volgde een veroordeling voor discriminatie met een geldboete. Maar onder het nieuwsbericht hierover van Omroep Friesland op Facebook stonden de volgende reacties.
Het was geen slimme zet van hem. Maar deze fijne baas heeft in dit land toch ook recht op zijn mening?
De Bijbel is duidelijk. Geloof me, de meesten doen het allemaal zo.
Als winkeldieven hier niet worden bestraft, waarom zou deze man dan voor zijn mening gestraft moeten worden?
Ik heb niks tegen homo's, maar vind wel dat iedereen zelf mag weten wat er binnen zijn bedrijf gebeurt.
Liever het bedrijf naar de kloten, dan een poot met zijn poten aan mijn noten.
We leven tenslotte in de wereld van Satan. Jammer dat het bedrijf heeft verloren.
Ik heb niks tegen homo's, maar zat er ook niet op te wachten om samen met hem te werken.
Wat zeur je toch? Hij zei toch dat hij niks tegen homo's had?
En uit al je reacties kan ik opmaken dat jij ook niet vies bent van kaviaar om je paasgepunte lans.
Je ziet dan mensen die minderheidsstress ervaren, dus die bijvoorbeeld met negatieve reacties te maken krijgen van anderen, of die heel erg bang zijn dat ze daarmee te maken krijgen, of die zelf heel negatief denken over hun eigen homoseksualiteit. Dus die nog steeds het gevoel hebben dat ze liever hetero zouden zijn bijvoorbeeld. Met die mensen gaat het slechter als je kijkt naar hun psychische welzijn, maar ook als je kijkt naar hun geluk of naar hun eigen waarden. Die zitten minder lekker in hun vel, dus die zijn er minder goed aan toe. Dus die minderheidsstress heeft dan gewoon negatief impact op hun leven.
Het SCP deed ook onderzoek naar jongeren en seksuele oriëntatie in Nederland. En daar kwam uit naar voren dat LHBT-jongeren ruim 4 keer zo vaak een poging tot zelfmoord doen als hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Onderzoeken laten zien dat LHBT'ers op 3 gezondheidsgebieden slechter scoren dan hetero's. Ze hebben een slechtere geestelijke gezondheid, ze hebben riskantere seks en gebruiken meer drank en drugs. Niet alles kan worden verklaard met het minderheidsstressmodel en niet iedereen heeft die problemen. Maar dit zou je toch niet meer verwachten in 2017?
Als boksbal werden gebruikt. Ik ben in de jaren 70 in elkaar geslagen, want toen was boterhammerij een hele fijne hobby voor hetero jongetjes. Dat laten we vanaf vandaag nooit meer doen.
Soms klim ik 's avonds op het dak van mijn huis in Amsterdam. En dan kijk ik uit over de daken van de stad en vraag me af wat daar allemaal gebeurt. De feesten en de ellende. Met die vraag kijk ik ook in de kranten en op Facebook. En dan krijg ik de indruk dat de homo-acceptatie er wel eens beter voor heeft gestaan.
Ja, kijk, vroeger was altijd alles beter. Hè? Het ligt eraan hoe lang je teruggaat, denk ik dan altijd maar. Maar ik weet niet of inderdaad, of we kunnen kijken of er toen minder incidenten waren. Ik denk dat het toen veel meer onder de pet bleef. Ik denk ook dat media bijvoorbeeld veel minder aandacht hadden op dat moment voor dat soort zaken. Dus dan was het wel in de zogenaamde doelgroep media. Dus daar werd dan wel aandacht aan besteed. En organisaties als het COC maakten zich er druk over. Maar ja, het zou de Volkskrant niet snel bereiken of zo. Tenzij er echt iets heel groots gebeurt. Hè. En nu is er ook echt veel meer aandacht voor. Dus ik denk dat we qua dat ook een beetje wakker zijn geworden. Dat we ons heel lang de gay capital hebben genoemd. Omdat we denken van, oh, hier is alles oké. En we hebben het huwelijk. En we hebben heel veel kroegen. En we hebben een hele lange geschiedenis. Maar dat we er inmiddels wel achter zijn dat kroegen en een huwelijk niet genoeg is om je echt veilig te voelen. En dat we daar misschien eerlijker over zijn geworden. Maar ik zou nooit, ook omdat ik gewoon de gegevens niet heb hoor, maar ik zou niet gelijk aannemen dat het in 1995 een stuk beter was dan in 2015. Nee. Als je kijkt naar de opvattingen, zijn ze in ieder geval positiever geworden sindsdien. En niet, dacht men in 1995 een stuk negatiever over homoseksualiteit.
Ook Ellie Lust van Roos in Blauw denkt dat de berichtgeving in de nieuwe mediawerkelijkheid invloed heeft op hoe LHBT'ers zich voelen.
Ik snap wel dat mensen zeggen het wordt onveiliger, maar ik denk dat het ook zo is dat elk incident gerelateerd aan geaardheid enorm breed wordt uitgemeten nu in de media, waar dat misschien 10 jaar geleden nog heel anders was. Dus op het moment dat iemand nu in elkaar geslagen wordt of zelfs om het leven komt, gekoppeld aan geaardheid, dan staan de kranten daar vol van. En ik denk dat dat jaren geleden veel minder groot nieuws was. En op het moment dat er in Groningen 2 vrouwen in elkaar worden geslagen, dan merk je binnen de gemeenschap dat iedereen dat voelt. En dat doet iets met het veiligheidsgevoel van iedereen in Nederland. Want dat is, daar ben je dan ook maar een LHBT-gemeenschap voor, hè?
Dat kan nervositeit opleveren. En ik vind dat de politie daar wel degelijk iets aan kan doen. De politie wil het weten als LHBT'ers iets overkomt, hoe klein ook.
Kijk, op het moment dat mensen gepest worden, uitgescholden worden op een bepaalde hoek van de straat, en dat gebeurt voor de zoveelste keer, dan is dat goed om te weten, om het in ieder geval te doen stoppen. Want misschien zijn het wel jongens uit de buurt, weten we niet, hè, die de wijkagent bijvoorbeeld goed kent. Want wij hoeven het niet op te lossen. We gaan daarover in gesprek natuurlijk met een wijkagent bijvoorbeeld. Van, herken je dat? Of ken jij een jongen met een groene pet en een geel jek? Ik zeg maar wat, hè.
Internationaal is Nederland nog altijd leidend als het gaat om de emancipatie van LHBT'ers. Vorig jaar tijdens de Amsterdam Gay Pride organiseerde Roze in Blauw een internationale conferentie voor criminal and justice professionals, waar deelnemers uit 26 landen bij waren.
Met een openingswoord van Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toen.
Elise Roze in Blauw strekt zich dus inmiddels uit over de hele wereld. En de deelnemers stonden ook op de boot van de politie tijdens de Canal Parade.
We hadden 1 collega uit Canada, Brandon. Brandon was 10 jaar geleden in Amsterdam geweest. Hij was toen nog niet bij de politie. Hij wilde als klein jongetje altijd bij de Canadian Royal Mounted Police. Maar hij dacht, dat gaat me nooit lukken, want ik ben homo. Ze nemen me nooit aan. Tot hij met politiemensen van Roze in Blauw sprak. En hij dacht, maar dan kan het dus toch. Hij heeft gesolliciteerd, hij werd aangenomen. En 10 jaar later, bijna op de dag af, stond hij voor op de boot bij ons. Als een soort van boegbeeld. Die jongen die heeft de hele weg staan huilen. Zo geëmotioneerd was hij. Zo fantastisch vond hij het. Wij hebben de beste pride in de wereld, hè? Ik bedoel, over Gay Capital gesproken. Wij doen het goed.
De berichtgeving over de mishandeling van Ronnie en Jasper uit Arnhem heeft de discussie in een stroomversnelling gebracht. Als je goed luisterde, hoorde je in praatprogramma's zinnige dingen over het aanpakken van de schijnacceptatie. Zoals door fotograaf Erwin Olaf.
En het is het onderwijs, jong. Het is het onderwijs. Op de lagere school moet gewoon verplicht en gecontroleerd begonnen worden met voorlichting hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Het hoeft helemaal niet over seks te gaan. Maar zulke mensen wonen hier, dat soort mensen wonen hier. Alle gezinten moeten aan bod komen. Maar, en dat is normaal.
En door presentatrice Barbara Barend hier op het podium in Arnhem. Zij zetten met een Twitterbericht heteromannen in Nederland aan om nu eens hand in hand op de foto te gaan.
Mensen, wij hebben ons deze week van onze slechtste kant laten zien in Nederland. Het feit dat 2 mannen... alleen omdat ze hand in hand liepen in elkaar werden geslagen. Terwijl de hele wereld denkt dat wij zo tolerant zijn. Maar welk land kan zeggen dat vervolgens politici, diplomaten, macho voetbalpresentatoren en topsporters allemaal hetero's daarna hand in hand gaan lopen?
Uiteindelijk kwamen er 2500 man op de benen in Arnhem voor de 2 mannen die in elkaar zijn geslagen omdat ze hand in hand liepen. Voor Ronnie, die 5 tanden kwijtraakte en nog steeds gewond is aan zijn mond. Jasper en Ronnie voelen zich goed over 1 week lang ongevraagde media-aandacht. Omdat er hopelijk iets door verandert.
Dit doet de mens goed. Natuurlijk ook met het verwerkingsproces, laten we eerlijk zijn. Want er is heel veel op ons afgekomen afgelopen week. Ze trekken aan alle kanten aan je. Maar als je dan deze 1000 mensen ziet staan voor jou, dan geef je dat een heel goed gevoel en kracht.
Kracht, zeg je?
Ja. Ik merk al dat het deze dag gewoon voor mij heel emotioneel is. Als ik zie hoeveel mensen hier staan, ja, dan doet dat met je.
Ik kan me ergens ook voorstellen dat je iets hebt van, ik wil dit alleen thuis zelf even doen.
Hebben we wel aan gedacht natuurlijk, maar dan, we hebben vorige week besproken, we doen niks of gaan all the way. En toen dit werd georganiseerd, hebben ze ons gevraagd of we wilden komen en spreken. Toen hebben we daar wel mee ingestemd. Omdat je wil natuurlijk toch je woord doen. En mensen bewust laten worden van het feit van dat het niet zo langer kan. En daar hebben we voor gekozen.
Als je nou nadenkt over de acceptatie van LHBT's in Nederland, wat is de boodschap die jullie hebben?
Ga gewoon hand in hand lopen. Want anders raken mensen er ook nooit aan gewend natuurlijk. Je moet gewoon hand in hand lopen, laten zien van wie je houdt. En of je nou homoseksueel bent of lesbienne of transgender. Je moet je kunnen uiten. En dat is de boodschap die wij hebben proberen te geven. Laat zien dat je dat doet.
En laten we hopen dat de rest van Nederland tolerant daarin is en het gaat accepteren.
Acceptatie en tolerantie, daar draait het nu om.
I'm feeling quite insane and young again. And all because I'm mad.
En zo kom ik weer terug bij mijn keycord, mijn amulet. Sinds de Gay Pride hangt hij aan mijn schemerlamp, prominent in mijn woonkamer. Zou ik deze zomer hand in hand over straat durven lopen met een jongen? Ik denk aan de woorden van Jasper. Ze wennen er maar aan.
Als ze maar van me afblijven. U hoorde een documentaire van Botte Jellema. Woorden van dank zijn er voor Ellie en Marja Lust van Roze in Blauw, Lisette Kuiper van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Laurens Buis van de Universiteit van Amsterdam, Sjaak Ridder, Ronnie en Jasper, de 2 jongens die in elkaar geslagen zijn in Arnhem, Bart Westerlaken voor de muziek en eindredacteur Anton de Goede. Ik kan me voorstellen dat u wilt reageren op deze documentaire. Dat kan via de e-mail. Het adres is redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Co de Kloet.
Ja, dan nu een nieuwe aflevering van Sterk Water. De inmiddels furorenmakende zesdelige reeks korte documentaires over Terschelling die schuren, raken en verwonderen. Maker Babette Rijkhoff komt er zelf vandaan en keerde voor het maken van de serie terug naar het eiland. In Sterk Water laat ze de luisteraar kennismaken met een omgeving die haar nog altijd verrast en verbaast. Een eiland met, naast alle mooie aspecten, ook een duistere kant. De afgelopen twee weken hoorden we hier in Radiodoc de afleveringen Flessenpost en Man Overboord. Dit is aflevering 3, Tsunami.
Ik heb het strand wel eens zien volliggen met sinaasappels, kokosnoten, citroenen, bananen.
5 containers met bananen. Die kwamen uit Colombia, dus we hadden gelijk hier de politie erbij en bewaking. Want ze dachten, er zit vast wel cocaïne tussenin, maar ze hebben het niet kunnen vinden.
Ik heb een keer een opblaaspop gevonden met 1 lekker tiet.
En mijn zwager heeft ooit eens een schoen gevonden met een voet erin. Busjes met bleekwater, bevroren kalkoenpoten, kinderspeelgoed. Nou, van alles. En dan natuurlijk als laatste schoenen.
Tijdens een fikse februaristorm in 2006 slaan 58 containers overboord van een van de grootste containerschepen ter wereld. Een dag later ligt het strand bezaaid met schoenen. Kinderschoenen, sportschoenen, voetbalschoenen, slippers. Een 250.000 in totaal. Iedereen begint schoenen te jutten. Hille van Dieren, eigenaar van het Wrakkenmuseum, is één van hen.
Ik ging met mijn zoon naar het strand en hier bij Formerum reden we duin over. En dan komen we bij het water en dan komt er schoen aan. En 50 meter verder lag weer een schoen. En nog 100 meter verder lag weer een schoen. Nou ja. En toen zei iemand, je moet doorrijden naar pad 20. Dan kun je ze opscheppen. En het was inderdaad zo. Er lagen zo verschrikkelijk veel schoenen.
Dit is Sterk Water. Een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 3, de tsunami.
Bijna iedere eilander heeft een jeep. Want zo af en toe gebeurt het wel eens zo 1 of 2 keer per jaar dat er spullen aanspoelen op het strand. En dan moet je daarbij zijn. Dus, en stel je ervoor dat je geen auto hebt die op het strand kan rijden. Ja, dan hoor je er gewoon niet bij op dit eiland.
Maar als de schoenen op het strand aanspoelen, zijn er niet alleen jutters met een jeep op het strand te vinden. Alle eilanders zijn schoenen aan het jutten. Van schoolmeester tot wethouder.
Je wil niet weten als er iets aanspoelt wat mensen hebzuchtig worden.
Dagenlang zijn de eilanders bezig om paren bij elkaar te zoeken. En met tassen, aanhangwagens en winkelwagens vol gaan ze naar huis. Maar goed, wat moet je eigenlijk met al die schoenen?
Iedereen had de schoenenwinkel langs de kant van de weg. Wij hadden dus sneakers in de Braziliaanse kleuren. Het geel met groen, nou, die gingen als broodjes. Dus we hadden 500 paar schoenen verkocht. Dus toen waren we ook gestopt met zoeken. Wasmachine vol. Alles zat vol zand.
Maar Geeske van Dieren, het nichtje en de buurvrouw van Hille, weet niet van ophouden. Op een gegeven moment heeft ze 8 kramen in haar tuin staan. Vol met schoenen.
Ik heb 2 jaar lang meer dan een fulltime baan erbij gehad, hoor. Ik stond hier om 8:30 ochtends op de stoep. Dat ging door totdat het donker werd.
In het begin verzamelt Geeske de schoenen vooral voor de lol. Maar na een week onbegrensd jutten beseft ze, hier kan nog wel eens handel in zitten.
Toen kwam de voorjaarsvakantie ook. Toen had ik meteen al een tafeltje in de tuin, die tafel die hier buiten staat. Van een picknicktafel. En had ik ze gewassen en dan zette ik ze gewoon nat al op tafel. En toen kwamen er toen al toeristen. En toen had ik helemaal nog niet veel klaar. En toen al kwamen de toeristen bij me passen en zo. En dan had ik gewoon plastic zakjes erbij. Dat ze die gewoon om je zak konden doen. Dat ze er zo'n natte schoen konden passen. Nou, en toen begon het een beetje. Dat toerisme begon hier weer wat aan te trekken. Nou, jongen. En ik verkocht. Mensen wisten mij gewoon wel te vinden. Dus toen zagen wij helemaal het licht, hè.
Een flink aantal eilandbewoners heeft net als Geeske een bord in een tuin staan met strandschoenen te koop. De toeristen vinden het een prachtig souvenir. De eilanders met wat minder handelsgeest bieden de schoenen die ze over hebben gratis aan.
Overal op de Schelling, langs de hoofdweg, lagen bultjes met schoenen die mensen konden meenemen. Ik heb hier gewoon op het eiland heb ik misschien een maand tot een maand daarna gewoon nog verder gejut. En op een gegeven moment heb ik zelfs een kar met enkele gekocht. Van hoppatee, €50. Nou, ik heb echt partijen opgekocht. Echt gigantisch.
Geeske krijgt en koopt niet alleen partijen schoenen. Haar man haalt 's nachts ook stiekem de gemeentecontainers bij de supermarkt leeg.
Nou, ik zeg, moet je dat wel doen? We hebben al zoveel. Nou, ik doe het gewoon, weet je wel. Hij werd ook een beetje hebberig ervan, want het werd allemaal weggegooid.
En nog steeds weet Geeske niet van ophouden. Op de rommelmarkt ziet ze schoenen staan voor €5. Die wil ze opkopen om voor het dubbele door te verkopen.
Maar ik mocht ze niet kopen. Maar dan kocht Gert Jansen wel, want die kende ze niet. Oh.
Er gaat een roddel over het eiland. Er wordt gezegd dat Geeske aan de wal schoenen koopt, er een beetje zand in doet en als strandschoenen verkoopt op haar kraam.
Nou, dat heeft Gert-Jan eens een keer voor mij gedaan. Die was dus aan de Lidl aan de wal en die zag daar sandalen liggen. Voor, weet ik het, €7,50 of zo. Die had ze gekocht. En toen heb ik ze gewoon op de tafel gezet. Heb ik ze voor €10 weer verkocht. Niet heel veel hoor, gewoon 2 paar voor de lol. Kijken of ze het zo, nee, wel nee, zagen ze niet.
Geeske heeft een hoop schik met haar handel. Maar er gebeuren ook dingen die ze minder grappig vindt.
Op een gegeven moment, wij zaten in de huiskamer. Dat was 's avonds om 10:00. En het was donker en zie ik daar een zaklamp in mijn tuin. Er was gewoon iemand die kwam dus mijn schoenen jatten. Het is te achterlijk voor woorden. En ik vermoed ook dat ze bij ons in de schuur hebben gezeten. Want alles staat hier natuurlijk open. En dan staat Gert Jansen apparatuur er allemaal. Weet ik wel wat voor gereedschappen ik wel niet allemaal heb. Dat laten ze staan. Maar die schoenen die ik gratis heb, dus aanhalingstekens, die worden gejat, hè?
Tussen jutten en jatten zit maar 1 letter verschil. Eigenlijk moeten aangespoelde spullen aangegeven worden bij de hoofdstrandvonder. Maar dat gebeurt natuurlijk zelden. Volgens jutters zijn regels gemaakt om gebroken te worden. Want of het nu gaat om speelgoed, drijfnatte pakjes sigaretten of schoenen, de jutter wil het hebben.
Iedereen heeft dat hebberige wel in zich. Kijk maar bijvoorbeeld naar uitverkoop of Black Friday in Amerika. Het is precies hetzelfde. Als je denkt dat je iets goedkoop of gratis kan krijgen, nou, de mensen worden helemaal gek.
Dat heb ik niet, dat hebzucht.
Wat Hille zegt, is natuurlijk niet helemaal waar.
Nou, als ik een balk zie, wil ik hem wel hebben natuurlijk. Nou, hout is geld waard. En dat kun je zo gratis meenemen. Nou, wat wil je nou nog meer? Sneller kun je het niet verdienen.
Ook Geeske heeft lekker verdiend met haar schoenenhandel. Ze heeft er onder andere een auto van kunnen kopen.
Goed, je hebt auto's en je hebt auto's. Hè? Onze auto's zijn altijd minstens 15 tot 20 jaar oud. Dus ja, we hebben er inderdaad wel een nieuwe auto van kunnen kopen, ja. En ik heb er ook een keer een Jeep voor gekocht. Maar die Jeep was ook €900. Dus ja. Maar ik heb er leuk aan verdiend, ja.
Inmiddels is het 10 jaar later. Het geld dat Geeske met het jutten heeft verdiend, is nog steeds niet allemaal op.
Ik heb het grootste gedeelte heb ik tot op de dag van vandaag bewaard. Want mijn dochter is dus 18 en die gaat in september gaat ze met haar hbo beginnen. Dus ik heb dat bewaard voor de studie voor mijn dochter. Alles wat aanspoelt op het strand, daar kan je gewoon geld mee verdienen. Dat lampje dat is echt bij me gaan branden, hoor. Ja, echt.
En zo heeft Geeske nog steeds handel waarmee ze op de braderie staat. Wat de andere eilanders van haar jutkoorts en verkoopdrift vinden, dat kan Geeske niks schelen.
Je moet niet bezig zijn met hoe een ander over jou denkt. Je hebt gewoon een kringetje om je heen waar je heel veel van houdt. En zoveel echte vrienden. En de rest zijn gewoon allemaal kennissen. Dus hoe die over jou denken, ja, maakt mij echt helemaal niks uit, hoor. Ik weet wel mensen die hier dan komen wonen en die dat gevoel hebben van ze denken negatief over me en dan zich niet op hun gemak voelen hier. En die wonen hier dan ook niet lang. Nee.
Geeske bladert nog wat door de foto's van de aangespoelde schoenen. En nog heeft ze spijt dat ze die laatste partij niet heeft opgehaald. Want even later werden ze door een veegwagen opgeslokt.
Zie je, gewoon moeten ophalen. Stomme. Ja. Zo zonde.
En dat was Sterk Water, aflevering 3. Regie, research en montage Babette Rijkhof, muziek Oneg, eindredactie Ruby Delen en Randy Vermeulen. Sterk Water is een serie van VPRO Dorst en is tot stand gekomen met steun van het Mediafonds. Volgende week aflevering 4 met als titel De Drenkeling. En zoals gezegd, Sterk Water is ook te beluisteren als podcast, net als de hele uitzending van Radio Doc. En de informatie daarover vindt u op onze website. Het adres daarvan is npodoc.nl/radiodoc. En wilt u reageren? U weet het, ons adres is voor de e-mail redactie@npodoc.nl. Volgende week in Radio Doc het verhaal van de 36-jarige Marianne, die in juni 2000 een einde maakte aan haar leven. Voor haar moeder liet ze een cassette na met een audiodagboek van haar laatste dagen. Nu, ruim 15 jaar later, wil moeder Jannie die opnames en het verhaal van haar dochter delen. Samen met twee vrienden vertelt ze over Mariannes leven, de geplande dood en het steunen van een geliefde in een onvoorstelbaar moeilijke situatie. De documentaire Het leven voorbij, volgende week in Radio Doc. Op de achtergrond hoort u nieuwe muziek van het trio van pianist Bas van Lier. Die cd die wordt morgenavond gepresenteerd in het BIM-huis. Mooie cd, ik laat u een klein stukje daarvan horen. En natuurlijk zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Gert van het Hof. Ik wens u nog een hele fijne avond verder. Thank you.
Sensationeel. Nu in de Fundatie Zwolle. Werner Tübke, meesterschilder tussen Oost en West. En Jozef Klibanski, Leap of Faith. Kijk op museumdefundatie.nl.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Specsavers staat voor betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom vergoeden we de resterende eigen bijdrage voor uw hoortoestellen nu volledig. Dus kom snel naar Specsavers en ontvang tot en met 30 april 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl of bel voor een afspraak 0800 9003.
Scheuren met de buggy op Curaçao. Het zand zat tot in mijn onderbroek. Vanuit Willemstad, kwartiertje rijden en de wildernis in. Cactus links, cactus rechts en gassen maar. Onderweg gestopt bij de Indian Cave. Bastens vol vleermuizen. En door naar de oceaan. Adembenemend zou het zo weer doen. Right now in Curaçao.
Curaçao heeft je zoveel te vertellen. Kijk voor de mooiste verhalen op curaçao.com.
NPO Radio 1.